mindset die je meekrijgt als dochter van hardwerkende zelfstandigen is ja, zitten en gaan liggen, dat is verboden. Hè? Ik denk dat dat geshift is door te ontdekken dat het anders kan. En dat ik er met die mindset van mij schuldig voelen als ik rust of dat ik er dan niet ging komen. Dus ik ben heel bewust aan mijn mindset gaan werken, ook aan die money mindset.
Miljonairsvrouwen. De taboe doorbrekende podcast waarin ik, Katrien van de Water, high-end business mentor, in gesprek ga met succesvolle onderneemsters over hun werk, hun leven en het pad naar 1 miljoen. Zelf ben ik miljonair sinds mijn 45ste en ik ontdekte dat er vele wegen naar Rome leiden. Ik neem je graag mee op reis. Het is mijn intentie om van overvloed het nieuwe normaal te maken. Beste luisteraar, vandaag neem ik je met plezier mee naar Nies Kools. Ik ben hier te gast in een prachtige studio. Dag Nies.
Hallo, dag Katrien. Goedemorgen. Heel fijn om jou hier te hebben.
Ja, om elkaar eens live te zien.
Ja, ook hè. Ja. Na al die jaren elkaar online volgen. Ja, voilà, heel leuk.
Ja. Voor de mensen die jou nog niet zouden kennen, jij bent business coach en jij begeleidt onderneemsters die online willen werken naar meer tijd, geld en vrijheid. En je bent gespecialiseerd in Instagram.
Ja, klopt. Instagram is eigenlijk ook de tool die mij een beetje groot heeft gemaakt. Dat is misschien een beetje, dat klinkt misschien een beetje gek, maar het is wel de tool die ik als eerste eigenlijk heb ontdekt en waardoor ik ook business ben gaan doen.
Ja,
dus ik had eerst een reisblog puur voor mijn plezier. Echt zo gestart van, oh, dat is misschien leuk voor mezelf, want komt out niet altijd heel goed dingen. En ik dacht, ja, ik schrijf een reisblog voor mezelf. Misschien ook fijn dat vrienden en familie dat kunnen lezen. En eigenlijk met de jaren werd die reisblog, zowel op Instagram als op de website eigenlijk, altijd maar groter. Kreeg ik ook samenwerkingen. Mocht ik voor verschillende tour operators ook op reis gaan en zo.
Dus jij werkte als influencer?
Ik werkte als influencer.
En dat is zo gekomen?
Dat is zo gekomen, want toen ik gestart ben, bestond het woord influencer nog totaal niet. En zelfs in het begin, ja, dat waren samenwerkingen zo echt van, zouden voor ons eens niet op vakantie willen gaan? Ah ja, wat moet ik daar dan voor doen? Wow, gewoon een beetje op Instagram. Hè? En na een aantal jaar werd dat met dikke contracten. Dus het werd allemaal heel rigide, waardoor ik er ook minder van genoot.
Hmm.
En ik dacht ook van, misschien wordt het wel fijn om zelf mijn reizen te kunnen bekostigen, zonder dat ik dan ook ter plekke nog moet werken. Want mensen zeggen dan, oh, een gratis reis, fantastisch. Maar dat is geen gratis reis. Hè. Je bent constant aan het werken.
Tuurlijk.
En in beelden aan het denken.
Zeg, als je kinderen hebt, is dat niet zo gemakkelijk.
En als je aan je kind moet vragen, van, wil je nog eens met die go-kart van die? Ja, dan denk je van, nee. Dus het was uiteindelijk toch niet je dat. Maar ik had ondertussen wel een groot social media following opgebouwd. En vandaar eigenlijk heel veel mensen die aan mijn mouw begonnen te trekken, zelfstandigen eigenlijk uit de buurt, kunnen mij daar ook niet mee helpen. En dus ben ik gestart als social media coach.
En hoe heb jij dat zelf geleerd? Want dat is eigenlijk, toen was er nog niet heel veel. Hè?
Nee.
Hoeveel jaar geleden?
Ja, ik ben in 2014 met mijn blog gestart. En dan iets later denk ik ook met die Instagram reismicroben. Echt zelf taught eigenlijk. Echt zelf geleerd. Alles zelf gedaan met vallen en opstaan. YouTube en boeken en filmpjes. En echt alles zelf geleerd. En vooral echt testen en proberen. En zo was ik een van de eerste reisbloggers in België, zeker.
Ja,
de eerste met kinderen. Zeker toen ik kinderen kreeg, dan was het ook duidelijker dat ik een niche had. Hè. Dus ik noemde mezelf ook, of ik had een hashtag bedacht van globetrottend gezin. En dat is een hashtag die nog altijd gebruikt wordt in Vlaanderen, dus dat is eigenlijk wel heel leuk. En vandaar dan social media coach gestart. Ik had dan wel zoiets van, ik moet dan wel een opleiding gaan volgen. Hè. Ik ken het imposter syndroom van, ik kan mezelf niet zomaar social media coach noemen, ik ga een opleiding volgen. En in die opleiding heeft eigenlijk de docenten op dag drie van de opleiding gevraagd van, ja, volgende week gaan we Instagram behandelen, maar dat durf ik niet. Met u in de klas wilde jij die les niet zelf geven. En toen dacht ik, ja, wat zit ik hier toch eigenlijk te doen? Maar dat is zo typisch, denk ik, dat wij als vrouwen dan denken van, ja, ik kan mezelf niet zomaar dat labeltje gaan geven. Ik ga toch nog een opleiding volgen, maar ik had er eigenlijk alleen.
Dat was ook een van mijn bedenkingen. Ik heb natuurlijk mijn research gedaan. Ik zag die opleiding erbij staan. Toen dacht ik, goh, zou je daar veel geleerd hebben?
Nee. Ik heb daar vooral zelf les gegeven toen op een gegeven moment. Dat vond ik ook heel leuk. Mm. En wat ik uiteindelijk wel geleerd heb, is om het echt in een plan te gieten en echt targets aan die social media te hangen, waar ik misschien daarvoor meer gewoon zelf die statistieken een beetje bijhield. Dus wel iets geleerd, maar over het algemeen was dat vooral voor het papiertje dat nadien niemand nog gevraagd heeft, natuurlijk.
Dat is trouwens een heel mooi inzicht. Ik zeg altijd tegen mensen van investeer in opleidingen bij mensen die bewezen resultaat hebben. En een professor, met alle respect voor professoren of voor docenten, heel veel respect voor. Maar als dat enkel professoren zijn of docenten, en dat zijn geen ondernemers, heb je zelf geen bloeiende business door Instagram, dan wil ik daar geen Instagram aan leren.
Nee, dat is ook zo. Ja, dat is ook zo. En ik denk dat daarom bij mij vrij vlot ging in het begin, omdat ik gewoon al... Ik had al een ander account, dus ik ben mijn nieuwe account echt van nul volgers moeten starten. Maar ik kon wel refereren naar dat ene account dat ik al mooi had doen groeien. Dus,
en wanneer ben jij gestart met dat tweede account?
In 2017, denk ik. Ik ben in 2016 gestart als ondernemster en dan eerst vooral offline gewerkt. En dan, denk ik, in 2017 ben ik met het tweede account. En toen heette dat Socialized. Ik heb heel lang onder Socialized gewerkt. Maar dan na een drietal, viertal jaar beslist om ook de business coaching erbij te nemen. En dan ben ik met mijn eigen naam verder gegaan. Maar sinds 2017, ja.
En was dat voor jou van begin af aan al heel helder wat je naartoe wilde?
Voor mij was het toen heel duidelijk van, kijk, ik ben social media coach en ik wil vrouwen helpen met hun social media. En vooral, ik wil hen niet per se helpen aan heel veel volgers. Want dat is ook maar een vanity metric, maar ik wil hen vooral helpen met het durven. Het durven het podium pakken en durven shinen, want dat is waar heel veel vrouwen toch nog mee zitten. Dat ze zeggen, maar ik durf helemaal geen filmpjes maken of ik ben heel bang om eens een keer live te gaan. En dat is dan niet eens van, ik ben bang om live te gaan. Maar er zit zoveel meer achter, heel veel belemmerende overtuigingen die dat daar achter zitten. En dan heb ik de Instagram Academy opgericht en dan denken mensen dat ze een Instagram cursus kopen. Dat is ook wel zo. Maar er zit ook heel veel oefeningen in rond dat podium durven pakken en die belemmerende overtuigingen en die cameravrees achter zich laten. Hè. Dus ik vind dat het veel meer is dan zomaar social media. Het is echt jezelf durven tonen.
Ja. Want jij geeft intussen naast online programma's over Instagram ook events. Vorig jaar eentje met 330 vrouwen.
Ja, klopt.
Geweldig. En ook een high-end 1-op-1 programma.
Voor één iemand.
Voor één iemand. The One.
The
heet
One.
Het.
Ja, klopt. Ja.
En dat vind ik zo interessant. En aan jouw verhaal, Nies. Onlangs zei een businesscoach tegen mij van... ik wil jou niet mijn podcast, want jij bent ook businesscoach. En ik bedoel, alle begrip daarvoor. Mm. En ik heb zoiets van, ik vind het zo inspirerend om te laten zien van, er zijn heel veel wegen naar Rome.
Ja, klopt.
En ook bij jou te zien van, je hebt een online business, maar ook gecombineerd met een high-end stuk.
Ja. Klopt. Ja, ik vind het net heel fijn eigenlijk om al die stukken eens uit te testen. En op die manier kan ik gewoon zelf gaan voelen van, is het iets voor mij? Ik heb heel lang geroepen van, ik wil geen 1-op-1. Ik wil ook geen high-end. Niks voor mij, ik ga dat niet doen. Maar toch begin je daar dan de voordelen van in te zien. En denk je toch van, kijk, op een gegeven moment ben je echt de ideale klanten aan het bereiken. En dan denk je van... Ja, zo'n persoon, 1-op-1 coaches, zou ik wel zien zitten. Zou ik wel fijn vinden. En dan ben ik met dat concept gekomen van, oké, ik ga 1 jaar lang 1-op-1 coachen. En echt maar 1 iemand. En ik, The One. En zij vindt dat natuurlijk ook heel, heel fijn, hè, dat je The One genoemd kan worden. Dus dat is echt wel heel fijn. Dus ik heb echt producten van €34 tot nu dan €40.000. Ja.
En hoe groot is jouw team?
Ik heb een team van 2 vaste medewerkers, dus 2 mensen die in loondienst zijn en dan daarnaast nog een 10-tal freelancers.
10-tal?
Ja. Dus echt wel een 15-tal mensen waar ik mee samenwerk. Ja.
Wow.
Ja, dat is,
En je bent daarnaast naast ondernemer ook nog mama en echtgenoot.
Klopt.
En jouw echtgenoot werkt mee in de zaak.
Ja,
hè?
Inderdaad. Ja.
Hoe manage jij dat allemaal? En met zo'n team aansturen van... 15 mensen, I've been there, in mijn vorig bedrijf.
Ja,
dat is niet altijd...
Nee, ik ben wel meer de leider dan de manager. En daar ben ik heel blij om, want ik heb iemand aangenomen die eigenlijk mijn team voor mij managt. Zeg maar dat echt mijn rechterhand is. Dus dat is niet iets waar ik gelukkig op dagelijkse basis mee moet bezig zijn. Zou ook niet bij mij passen. Dat is ook heel lang waarom ik dat een beetje heb afgehouden. Ook mensen in loondienst, dat is nog maar echt sinds een half jaar dat ik dat heb. Ik heb heel lang met alleen freelancers gewerkt. Vond dat veel te spannend. Ik dacht, dan moet ik die mensen op elke dag op dagelijkse basis aansturen en moet ik taken van vandaag gaan we. Maar dat is dus niet. Ik heb me daar zelf ook een beetje moeten overzetten. En dan hoe manage ik alles? Dat is echt dankzij onze, ja, een hele fijne relatie die ik heb met mijn man, die het gelukkig ziet zitten om veel zorg op zich te nemen. Die vindt dat ook heel fijn. Is ook een zorgend iemand. Dus ik heb hem ook al gezegd, wat moeten we meer? Misschien met een nanny of iets dergelijks. Of heb je meer hulp nodig in het huishouden? En dan zegt hij van nee, ik vind het eigenlijk helemaal prima. En hij is ook wel graag een huismus. Dus hij, ja, wij zijn eigenlijk de typische patronen die je soms nog ziet in de maatschappij, die hebben we eigenlijk helemaal omgedraaid. Als in, hij gaat naar de winkel, hij kookt, hij haalt de kinderen van school, et cetera. Ik bedoel, ik probeer ook een zeer aanwezige mama te zijn. Dat vind ik ook heel belangrijk. Is ook een reden waarom ik mijn business heb opgestart. Maar het allemaal zou, als ik het allemaal zou moeten doen, dus en de kinderen en, en het huishouden, en, dat zou niet gaan. Nee, dus hij neemt dat stuk echt wel uit handen.
Interessant ook qua relatiedynamiek, wat jij zegt. Ik heb intussen, denk ik, 13 of 14 miljonairsvrouwen geïnterviewd. En dat is toch een patroon wat ik al meerdere keren gezien heb in relaties. Dat zij een relatie hebben met een heel ander type dan dat ze zelf zijn. Waardoor dat ze complementair zijn. Dus niet met een andere CEO. En ik kwam dat zelf ook tegen. Ik was aan het daten een tijd geleden en ze stelden mij allemaal CEO's voor.
Ja.
En ik had zoiets van, goh, dat zijn leuke gesprekken.
Mm-hmm.
Maar dat is niet wat dat werkt.
Ja, ja, ik denk dat ook, want ik heb ook wel eens een vraag gekregen van een andere businesscoach van, oh, hoe doe jij dat allemaal? Zij wou toen aan kinderen beginnen, ondertussen heeft ze een kindje, maar ze zei ook, ja, mijn man is ook super ambitieus en dit en dat. En ik zei ook, vandaar kan ik niet op antwoorden. Ik weet dat niet. Ik denk, als je alle twee super ambitieus bent, dat het niet van de poes is. Dan gaan we echt op andere vlakken hulp moeten bijroepen. Ja, ik vind dat ontzettend fijn. En mijn man zegt ook van, kijk, hij is nu medevernoot ook. Hij zit ook mee in de zaak. Maar hij zegt, ja, ik zou dat nooit zonder u, zou ik nooit zijn gaan ondernemen. En hij vindt dat dan bijvoorbeeld heel leuk om met ons vastgoed bezig te zijn. Of nu hebben we ook een wealthcoach onder de arm genomen sinds kort. En dat vindt hij heel fijn om dat op zich te nemen. En dan voor de rest de kindjes en het huishouden. Maar ja, die dynamiek werkt voor ons wel heel goed. Hij zegt ook van, go shine. En hij zegt ook echt van, ik zal wel in de potten roeren terwijl jij je miljoenen gaat verdienen. Zo zegt hij dat ook. En I love it, ja.
En niet elke man kan dat handelen,
nee,
hè?
Nee, dat denk ik ook niet.
Wat maakt dat jouw man dat wel kan?
Ik denk dat hij van nature zo is dat hij zegt van, ik ben niet iemand die het podium of het licht moet hebben. Dat al sowieso niet. Dan ook nog eens dat heel zorgende in zich hebben. En het zo, ja, het ook wel zeggen van, ja, hoe fijn is dat het, dat ik dankzij jouw capriolen en zottigheden dat ik, hij is kunnen stoppen met werken. Dus hij is eigenlijk vrij snel, na 3 jaar, denk ik, in de coronatijd heeft hij beslist van, ja, ik ga hier stoppen. En ik dacht dat hij eerst nog ging zeggen van, ik zal halftijds gaan werken, dan kunnen we nog zien. Maar hij zei, het is hier alles of niks en dan stop ik ineens. Maar ik was toen wel zwanger van de derde. Dus ik had ineens zoiets van, oké, nu moet ik het gaan doen. Hè. Het is serieus, ik moet hier 5 monden gaan voeden. En dat is goed gelukt, gelukkig. Maar ook dankzij hem, hè. Dankzij het feit dat hij alles op zich neemt thuis. Dus dat is soms een beetje schaamtelijk om te zeggen dat je niks doet in het huishouden. Maar echt bijna niks.
Ja, maar ik ook niks.
Voilà, ik ben blij.
Ik heb dat uitbesteed. Dus ja, dat geeft heel veel ruimte. Hè?
Dat geeft heel veel ruimte, ja. En ik zeg dat ook tegen mijn klanten, al lachend soms van, of in dit geval hier in de podcast, van naast miljonairsvrouw ben ik ook gewoon een lui wijf en ik ben daar trots op.
Voilà, groot gelijk.
Ik vind dat helemaal prima.
Absoluut.
Ja.
Ja. Want op dit moment, as we speak, is mijn kookvrouw aan het koken en is mijn poetsvrouw bezig. En ik kreeg net een berichtje van mijn tuinman van, goh, ik heb u al even niet meer gehoord. Ik zeg, ja, de kaas is gegroeid en de oprit mag wel nog eens schoongemaakt worden.
Voilà.
Ik kan de vogelhuisjes hangen aan de bomen, want mijn zoon heeft vogelhuisjes gekocht.
Voilà, fantastisch.
Dus er zijn altijd oplossingen. Ja. En trouwens, voor de Vlamingen, ik weet dat met een tip van de kookvrouw heel erg in de aarde valt. Ik doe dat met dienstenchecks.
Klopt.
En dat is dus niet illegaal, dat mag. Kinderopvang mag niet.
Nee,
met dienstenchecks,
mag koken
maar
wel.
Koken wel.
Ik heb dat ook heel lang niet geweten.
Dat weet bijna niemand. En dat is zo fijn als ik straks thuis
ook
kom.
Ook naar de winkel mogen ze gaan, hè?
Dat mag ook. Maar dat doe ik, dat doe ik nu wel zelf, omdat ik dat ook nog wel,
ja, dat is nog wel fijn.
Mijn zoon vindt dat ook nog wel leuk. Ik heb een zoon van 5. Die vindt dat nog wel leuk om samen te gaan winkelen. Dus alle dingen die nog leuk zijn om samen te doen, die doe ik zelf.
Ja.
Maar naar de autokeuring rijden doe ik niet zelf. En naar de car wash doe ik wel zelf, omdat hij dat leuk vindt. Dan mag je mee stofzuigen. Dus op die manier is er zoveel mogelijk. En het hoeft daarom niet veel te kosten, hè?
Nee, klopt. Nee, je schrikt er soms. Want inderdaad, die dienstenchecks heb ik heel lang niet geweten tot iemand mij dat zei. Ik wat liefst. Ja, dit ga ik nu wel echt ook in het leven roepen. Absoluut, dat is heerlijk dat er af en toe voor u gekocht kan worden. Ja,
ja, hè? Ja. En we zijn hier op het terrein van jouw ouders. Jouw ouders hebben een boomkwekerij.
Klopt.
Prachtig, prachtige omgeving. Zo rustig.
Ja, heerlijk.
En jij bent dus als kind heb jij het ondernemen al van dichtbij kunnen waarnemen? Mm-hmm. Welke mindset of welke visie heb jij zo meegekregen over ondernemen?
Ondernemen, wat ik heb meegekregen is, ondernemen is hard werken. Succes komt niet vanzelf. Het is mijn ouders zijn, en nu nog, hè. Dus ze zijn 63 en ze werken zichzelf nog steeds echt wel kapot soms. Ze doen het ook wel heel graag, dus dat is ergens ook wel mooi om te zien. Maar ik heb wel meegekregen, zaken waar ik absoluut tegen ben beginnen rebelleren dan zelf. Hè. Dus ik coach nu mijn klanten naar meer tijd, geld en vrijheid. En dat is niet iets wat er thuis vroeger was. Geld of vrijheid of tijd. Mm. Nog altijd niet. Hè. Dus bijvoorbeeld gisteren was er een feestdag en is mijn mama gekomen. We hebben een jacuzzi, dus in de namiddag met de kindjes in de jacuzzi. Maar mijn papa kon niet meekomen, want hij moest water geven. Dus hij is 63 en moest hier zelf nog, het was een zonnige dag, moest hier zelf nog water geven. Dat ik denk van, besteed dat toch uit, delegeer dat toch. Maar het is echt een generatie van alles zelf willen doen. En onlangs zei mijn vader, ik ga echt niet meer verkopen, want ik moet al te veel belastingen betalen. Dus ik dacht, wat een kromme redenering is dat nu? Dat je gaat stoppen met verkopen, want je vindt dat je al te veel... Dus, en bepaalde uitspraken ook over belastingen en al die dingen. Hier in de Kempen noemen ze dat ook kaai geld, bij ons in de buurt. Kwaad geld dus eigenlijk. Hè. Belastingen is dan kwaad geld. Dus ik heb heel veel van mij moeten afschudden. Ik heb natuurlijk wel een flinke werkmentaliteit meegekregen, waar ik ook wel dankbaar voor ben. Ik kan heel hard werken.
En die waarschijnlijk jou ook wel gebracht heeft op het punt waar je nu
dat
bent.
Dat denk ik ook wel. Hè? Want omdat ik natuurlijk die vrijheid predik, merk ik dat heel veel mensen onterecht denken dat ik heel weinig werk. En ik met periodes werk ik ook heel weinig. En dat is waar ik naartoe heb gewerkt. Maar met periodes werk ik ook enorm hard. En dat heb ik dan denk ik wel mooi meegekregen.
En hoe ziet dat eruit, dat enorm hard werken?
Dat kan bijvoorbeeld zijn, dus ik werk met lanceringen, dus dat zijn periodes van lanceringen en dan is het wel even echt 2-3 weken goed doorperen, zeg maar, met 's avonds regelmatig een live of een extra Zoom-sessie of, dan maak je wel wat langere dagen, maar dat compenseer ik dan bijvoorbeeld met overwinteren, wat wij regelmatig doen. En nu ze hebben 2 maanden gaan overwinteren in Kenia en daar heb ik dan eigenlijk amper gewerkt. Dus ik vind dat eigenlijk heel fijn. Ik voel bij mij dat ik het leukst vind om wat in seizoenen te werken. Mm. Zo, de ene keer keihard en een andere keer vrij lazy. Maar dat is natuurlijk iets waar ik mezelf ook heb moeten overzetten, want de mindset die je meekrijgt als dochter van hardwerkende zelfstandigen is zitten en gaan liggen, dat is verboden. Hè?
En hoe is dat bij jou geshift?
Ik heb dat zelf, denk ik dat dat geshift is door dat te ontdekken dat het anders kan. En dat ik er met die mindset van mij schuldig voelen als ik rust of dat ik er dan niet ging komen. Dus ik ben heel bewust aan mijn mindset gaan werken, ook aan die money mindset en enorm hard gewerkt.
Hoe heb jij ontdekt dat anders kon?
Ik heb denk ik het allereerste aha-momentje, denk ik, was het boek van Tim Ferriss, The 4-Hour Workweek. Yes. Ik denk voor heel veel mensen, ik werkte nog in Londen. En toen dacht ik wel van, het is wel nog altijd een Amerikaanse man, dus En dan heb ik het boek gelezen van Lien de Pauw, die ook hier in de podcast is geweest. En zij was voor mij het grote voorbeeld eigenlijk op Vlaams vlak. En dat was heel fijn om die vertaling te kunnen maken. Want ik heb hier een boek gelezen van een Amerikaanse man. Maar goed, zou het dan voor mij als vrouw, Vlaamse vrouw nog wel mogelijk zijn? En dan dat boek van Lien heeft mij ontzettend veel gebracht. Heb ik ook bij haar nog een traject gevolgd en verschillende online trajecten eigenlijk gevolgd. Dus dan ben ik zelf meer beginnen investeren in verschillende cursussen. Dat ging dan eerst van een cursus van €200, zeg maar, naar uiteindelijk grotere trajecten. Ja.
Dus je hebt ook nog steeds jouw coaches?
Ja, ik heb nog steeds mijn coaches. Ik vind dat wel heel fijn. Ik vind dat ook heel leuk om te zien hoe dat je daar zelf ook in evolueert. We zijn... Ik denk dat ik voor het eerst in mezelf dan geïnvesteerd heb, serieus, echt 4 jaar geleden. En dat dan enorm moeilijk vinden om €1.000 uit te geven. En dan nu inderdaad in een traject investeren, €40.000 ook, hè, voor een 1-op-1 coaching. Of nu zelfs het jaar nadien €40.000 voor een mastermind. Ja, dat had ik mezelf nooit aangegeven een aantal jaar geleden.
Dat is interessant, hè, want dat zie ik zelf ook van, hè, je investeert €40.000, wat huge is. Maar dan durf je ook zelf een programma verkopen, want je zei net, mijn duurste programma is...
Is ook 40.
En dat is een heel interessante. Ja. Ik zeg altijd tegen mensen met high-end ondernemen, van de investering zelf doen helpt zoveel om die grote bedragen normaal te vinden.
Klopt, ja. Ja, dat is echt een traject dat je aflegt, denk ik, hè, van meer te gaan durven investeren en tegelijkertijd ook meer vragen. Ja,
absoluut. Jij vertelde net, hè, over jouw ouders en natuurlijk, zij zien jou ook evolueren en snel evolueren. Nemen zij daar, ze zeggen ook altijd, co-reguleren in de energie en jouw ouders, je komt vaak in hun buurt, want ik bedoel, jouw kantoor is op hun...
Klopt.
Zie je bij hen ook shiften?
Ja en nee. Ik denk dat ze... Goh, ze zijn in de 60, dus ik denk niet dat er nog enorme zaken gaan veranderen. Maar ik durf wel echt de gesprekken met hen aangaan. En ik denk dat dat al voor af en toe voor een shift zorgt bij hen. Dat ik heel... Ik durf mijn moeder nu ook aanspreken op haar mindset. Dat ik echt zeg van, maar jij zit nu weer in een enorme schaarste te denken. Volgens jou gaat nooit iets lukken, is er altijd te weinig. En daar probeer ik haar wel op aan te spreken. En ik heb haar al een aantal keer bewust echt in enorme overvloed meegenomen. Dus ik heb ooit, een aantal jaar geleden, had ik toevallig een vliegticket gewonnen naar Qatar. En daar had ik mijn stoute schoenen aangetrokken en naar die vliegtuigmaatschappij gemaild van, kijk, ik heb tickets gewonnen. Ik weet dat dat economy is, maar waarom zouden mijn tickets niet overzetten naar business? Ik heb ook een reisblog en ik dacht, ik verkoop dat op een manier een beetje. En mijn moeder meegenomen, want dat was een moederdagactie. Dus ik dacht toen, ja, hoe fantastisch is dit, hè, dat ik een hardwerkende vrouw die zichzelf eigenlijk nooit iets van luxe gunt, kan meenemen op Qatar Airways, een van de beste luchtvaartmaatschappijen van de wereld, in business class. En dat vind ik dan fantastisch om haar op die manier eigenlijk zo wat meer in die wereld te introduceren van, kijk, je mocht genieten van geld. Geld is een fijn middel, dat is niet kwaad, dat is niet boos, dat is niet vervelend. Als je dat hebt, is dat enorm fijn. En ik doe eigenlijk soms bewust echt wat chockerende uitspraken thuis aan de tafel, maar ook naar mijn klanten toe of in mijn podcast doe ik dat ook bewust. Ik heb jou dat ook wel een beetje horen zeggen, van taboe doorbrekend, je doet dat ook bewust. Hmm. Ik vind dat ook heel belangrijk en dat doe ik dus thuis en dat doe ik met mijn klanten ook. Ja.
En wat gebeurt er dan met jouw moeder als je zo samen in Qatar bent?
Dan, als we samen in Qatar zijn, ik dacht als we die uitspraken, als ik die uitspraken doe, dan zit ze er zo wat ongemakkelijk bij. Hè. En als we samen in Qatar zijn, dan geniet ze zeker wel. Maar,
ze voelt zich niet ongemakkelijk bij die luxe.
Uiteindelijk kan ze zichzelf daar dan wel aan overgeven. Ja, uiteindelijk kan ze zichzelf daar dan wel aan overgeven. En ik moet toch nog wel heel vaak zeggen, ook is ze onlangs ook op bezoek geweest in Kenia bij ons, omdat we daar voor de derde keer gingen overwinteren. Wat ik ook ontzettend, ik schrok ervan. Ik dacht dat ze dat nooit ging doen. En, toch al een beetje een oudere vrouw ook. En zo ver reizen. En ze was nog nooit, buiten dan die keer naar Qatar, eigenlijk nog nooit buiten Europa geweest. Dus ze gunde zichzelf dat dan toch ook. Dus ik denk wel dat er stapjes gezet zijn. Mm. Maar dat ze het ook wel moeilijk gevonden hebben. Hè. Bijvoorbeeld, ik heb een boek geschreven over Instagram. En op die cover staat echt ook, of op die achterflap staat ook echt, en Nies verdiende al 1 miljoen euro met dankzij Instagram. Ja, dan denk ik ook van, dat moeten zij denk ik moeilijk vinden om dat op papier te zien staan. En dat dan bijvoorbeeld aan familie van, kijk, hè, dat wordt niet gezegd, er wordt niet gepraat over geld. Hè.
Daarom is deze podcast opgestart.
Voilà.
Ja. Maar dat gaat veranderen. Dus door al deze gesprekken merk ik dat er toch een kentering dat gaat komen. Zeker. Er is zoveel in tijd. Ik bedoel, dat is ook niet voor niks mijn missie, om van overvloed het nieuwe normaal te maken. Jouw man natuurlijk, die heeft jou, want jullie kennen elkaar al lang, hè?
Ja, sinds ons 22.
Ja, en nu ben je 38,
ja,
hè?
Ja, klopt.
Die heeft natuurlijk ook een hele evolutie meegemaakt, ook qua mindset. En dat is een thema waar ik toch wel de laatste tijd in mijn eigen leven en ook bij klanten tegenkom. Van, er is een shift in identity en identiteit als je groeit, als je succesvol wordt. Ja, die partner, hoe bedoel jij maakt die shift, jij kiest voor die shift. Hoe welk effect heeft dat op je relatie en hoe ga je daarmee om? Mm-hmm. Ik denk dat is momenteel een thema wat heel erg speelt bij veel van mijn klanten. Ook een angst bij heel veel klanten.
Ja, die hoor ik ook. Ja.
En ik ben benieuwd hoe dat jij vanuit jouw ervaring...
Ja. Ik denk sowieso dat het heel fijn is geweest om altijd een steunende man te hebben. Hij heeft mij nooit in twijfel getrokken. Nooit. Geen enkele beslissing. Ook niet als ik dus recht stond op een event van Simone Levy en zei, ja, ik ga 40.000 euro investeren in jou. Wat ik nog nooit gedaan had daarvoor. En dan kom ik thuis en dan is hij niet degene dat zegt van, maar zeggen en dit. Altijd gesteund. Dus dat vind ik al sowieso heel fijn. Maar inderdaad, je voelde wel bepaalde shifts. En of dat nu per se aan een man ligt of niet. Maar ik voelde dat hij moest rationaliseren. Dus ik was al daar, inderdaad, met mijn identity en in mijn hoofd. En ik was die plannen al aan het maken. Maar hij moest het op de rekening zien staan.
Hmm.
Hij moest echt zien van, oké, ik hoor jou dat allemaal zeggen. Maar ik wil het ook nog zien. En dan vooral uiteindelijk zien effectief op de rekening. Dus na mijn eerste grote lancering, waarna dat dan een mooi bedrag op de rekening kwam te staan, toen heeft hij gezegd, oké, nu zie ik het. Ik neem ontslag, bijvoorbeeld. Dus dat was... Dus ik denk dat mannen, of
en
afhankelijk van hoe dat je bent,
dat
hij dat rationaliseren.
Dat hij dat dan ook een stuk kan ontvangen.
Ja.
Want ik denk dat hij alleen maar kan als je echt vanuit een wij denkt.
Ja, klopt.
En niet vanuit, oei, want zij verdient zoveel en ik breng weinig in. En mannen vinden dan ook, ik vier graag mijn successen. Dat wil zeggen, als ik een nieuwe klant heb, dan wil ik mijn partner mee uit eten nemen. Ja, dan is dat wel fijn dat jij kan ontvangen dat ik een heel mooi restaurant kies. Ja. Dat je niet denkt van, oei, dan moet ik volgende keer in een even duur restaurant
hetzelfde
trakteren.
Gaan doen. Zo.
En dat vraagt natuurlijk van de man wel om, ja, die moet wel heel sterk in zijn schoenen staan en niet te veel ego hebben om... En dan moeten we vanuit de gezamenlijkheid
dat is ook zo.
Kunnen denken. En dat is iets wat ik toch merk dat vaak moeilijk is.
Ja, dat snap ik. Ja, ik denk echt dat het ligt aan het soort man dat ik dan per toeval eigenlijk... Hè, want we hebben elkaar leren kennen op ons 22. We hadden totaal geen plannen voor een onderneming. Ik had ook nooit gedacht dat ik zou gaan ondernemen. Dus het is per toeval, denk ik, dat ik een man heb gekozen die daar allemaal heel goed mee om kan. Hij viert mijn successen en hij zegt ook van, doe maar, pak uw podium. Ik hou van achter de schermen mijn ding te doen en het op mijn manier u daarin te kunnen steunen. En hij evolueert eigenlijk op zijn manier gewoon mee. En dat vind ik ook mooi om te zien, want nu ook, we zijn nu met die wealth coaching gestart, we hebben nu een aantal vastgoedprojecten. Dan denk ik van, ja, dat is iets. Hè, want ik zeg dan ook van, onlangs zag ik toevallig op mijn Instagram dat ik... Ik heb zo'n over mij hoogtepunt, waar dat dan wat zaken over mij staan. En het eerste hoogtepunt was eentje van 2020. Had ik een Q&A gedaan met mijn volgers. Dus echt al wel, hè, 4 jaar geleden. En de vraag van een volger was, welke dromen heb jij nog? En ik had daar geschreven, ik zou heel graag een boek schrijven. Ik zou heel graag een online business die volledig, en waar ik echt financiële vrijheid heb. Ik wil graag een huis in het buitenland. En
Marokko had je gezegd,
hè? Ja, inderdaad, ik had Marokko gezegd. Ja, voilà. Ja. Het is Kenia geworden, maar goed. Hè.
Okay.
Dus ik stuurde dat toevallig nog deze week naar Geert van, kijk eens. 4 jaar later, allemaal afgevinkt. En toen stuurde ik dus ook heel bewust, dan is nu tijd voor jou te dromen. Hè?
Hmm.
En hij stuurde zo terug. Maar nee, uw dromen zijn mijn dromen. En die vindt het echt helemaal oké om dat zo allemaal samen te doen.
En hij geniet dan.
En hij geniet daar echt van. En ik vind dat nu heel leuk om die wealth coaching ook bij hem te laten. Om die vastgoedprojecten meer bij hem te laten. Hij volgt nu heel onze bouw ook op daar in Kenia. En dan denk ik, ja, dat zijn ook gigantische projecten. Hè?
Absoluut.
Amai, dus, ja.
Mooi. En hoe oud zijn jouw kids?
Mijn kinderen zijn 7, 5 en 3. Dus echt nog... En ooit waren ze dus 4,5. Nog geen 1 en 0.
Toen je begon.
1 en 0, ja. Dus ik heb een heel pittige periode wel achter de rug.
Ja. Ook las ik in mijn voorbereiding dat jij heel wat miskramen hebt.
Klopt.
Je had ook een kindje verloren, dus ook emotioneel. En dat vind ik ook belangrijk. En dat ook deze stukken aan bod kunnen komen in de podcast. Waarom? Omdat het soms zo lijkt van, oh ja, Bernice, gaat allemaal vanzelf. Ja.
Dat is dus
en ik vind het belangrijk dat ook, dat zie ik bij in elk gesprek, iedereen komt vroeg of laat dingen tegen in haar leven, wat toch de mogelijke uitdaging, ook emotioneel biedt.
Ja.
En hoe doe je dat niet op zo'n moment? Hè? Jij had een tweeling, hè, was mm-hmm. van een tweeling, en jouw ene kindje is geboren en het andere is overleden.
Klopt.
En dat was in de opstart van jouw bedrijf.
Nee, dat was niet in de opstart van mijn bedrijf, maar dat was wel in die periode dat Geert ontslag heeft genomen. Ja. Waarbij dat ik dus voelde, ik moet 5 monden voeden en dan gebeurde ook dat nog.
Ja. En hoe ga je daarmee om?
Ja, we hadden dus inderdaad al 2 jonge kinderen. En dan zijn we zelfs nog ongepland zwanger geraakt van derde. Dus dat was eigenlijk al ook iets dat je dan niet zegt, dat een beetje taboe is. Mm. Maar dat was een redelijke slag in het gezicht. Dat was niet van, ik neem die zwangerschapstest en ik sta hier rond te springen. Ik had ook al 2 keer zwangerschapsverlies doorgemaakt. Dus als je dat doormaakt, ik zei dat pas nog tegen een vriendin die ook net een miskraam had gehad. Ik zeg, ik wil u niet ontmoedigen, maar ik ga het wel eerlijk zeggen, de volgende zwangerschapstest, je gaat nooit meer blij zijn. Je gaat echt elke keer opnieuw weer denken van, wat gaat het nu weer zijn? Mm. En maar hopen dat het... Hè. Dus ik zat al in die van, en dan nu was ik dat... bedoel, we wilden waarschijnlijk uiteindelijk wel een derde kind, maar het kwam er heel snel. Dus dat was eigenlijk al zo van, wow, hoe gaan we dat doen?
Ja.
En dan ontdekten we nog in het begin van een zwangerschap, dus dat we met een vanishing twin zaten, dat noemen ze zo eigenlijk van, je hebt maar 1 op 4 maakt dat blijkbaar mee, maar heel veel weten dat dan ook niet. Dat is dat je eigenlijk inderdaad van een tweelingje zwanger bent en dat het 1 vruchtje eigenlijk vrij vroeg eigenlijk overlijdt en dat het dan eigenlijk ook verdwijnt. Dat het dan op een of andere manier, ik weet niet juist hoe, maar in de baarmoeder ook wordt opgenomen. En dat bleek het bij mij eerst ook te zijn. En daar kon ik dan een redelijke vrede mee nemen, omdat ik ook wist van, ja, kijk, 1 op 4, 1 op 5 maakt die tot ook mee. En er zijn trouwens heel veel mensen die op latere leeftijd er ook achter komen dat ze deel zijn van een tweeling. Mm. Ook heel interessant, het Vanishing Twin Syndrome.
Absoluut. Met mogelijk emotionele gevolgen.
Absoluut. Hè? Zich alleen voelen of niet compleet voelen. Ja, dus dat is ook wel echt heel interessant. Daar ben ik ook meer over gaan opzoeken. Maar dan uiteindelijk op mijn 20-weken echo, die structurele echo, die dan toch wel heel belangrijk is, ja, trok de gynaecoloog eigenlijk wit weg. Dus ik zag van ja, ze zegt ook niks en ze was wit. En ik dacht, wat is dit nu weer? Mm. En toen zei ze van ja, kijk, het vruchtje dat overleden is, is gegroeid. Ik zeg maar, hoe kan een vrucht dat overleden is groeien? Ja, dat is omdat uw dochtertje dan nog leeft. Haar bloed alsnog aan het geven is via de navelstreng aan het al overleden vruchtje. Dus ze is ook nog eens zichzelf in gevaar aan het brengen. Dus dan zijn we dus eigenlijk met spoed naar Leuven geweest, naar een topdokter, ginder ook. En dan gingen ze eigenlijk een naald moeten steken in mijn buik om dan een navelstreng door te branden naar dat andere vruchtje, zodat mijn andere kind geen bloedarmoede en dus eventueel hersenschade. Dus dat is zo'n heftige periode geweest. Uiteindelijk hebben ze dat dus... ik vind dat echt een wonder, ik vind dat echt een mirakel. Hebben ze dat niet moeten doen, want ze zeiden van kom binnen een week nog eens terug. Wie weet, het is een hele kleine kans, maar wie weet is het vanzelf gestopt. En dat was ook zo. Dus uiteindelijk is er niks moeten...
Heb jij dat gevisualiseerd, gemanifesteerd?
Ja, ik ben daar wel mee bezig geweest. Ik ben daar wel echt mee bezig geweest, ja, absoluut. En dan ben
dat
ik uiteindelijk...
Interessant, dat is ook heel interessant om te zien van dat die manifestatie, dat niet alleen geldt in business, maar
zeker
ook niet.
Niet.
Ik heb hetzelfde voorbeeld dat ze tegen mij zeiden bij mijn zwangerschap. Alleen niet hetzelfde, maar bedoel, iets gelijkaardigs. Dat ze zeiden van ja, dat wordt een keizersnede, want je kindje zit verkeerd. Ik had zoiets van, oh Andres, please, draaien. Ja. En hij is gedraaid.
Ja, bij mij ook nog op het einde. Indy zat ook nog gedraaid. Ging ook een stuit worden. Maar ik zeg, nee, dat gaat niet gebeuren. En alles aan gedaan. En ook echt tegen het kind gesproken, echt. Hè, van,
ja, ik ook.
Het is tijd en je mag draaien. En ben ik zeker van dat helpt. Ben ook twee keer thuis bevallen, wat ook enorm taboe doorbrekend is.
Dat
zeker
vind,
in Vlaanderen.
Dat vind ik ook een,
Jezus Christus.
Een hele interessante kippenvel. Ja. Nu dat je het zegt, kijk het weer. Ja. Ik denk van, dat is ook interessant om te zien dat succes in business een bepaalde mindset geeft, waardoor je veel meer leiderschap gaat nemen over andere terreinen van je leven. Ik zei gisteren nog tegen iemand van, ja, mijn zwangerschap, die herinneren ze zich nog. Alleen mijn bevalling, die herinneren ze zich nog in het middenlijn. Maar die deden alsof ik de koningin was van ik weet niet waar.
Ja, geweldig.
Zo van, ik had dat echt voorbereid met een geboorteplan en een doula. Die kwam van Groningen naar Wilrijk.
Wow.
En ik had hypnobirthing gevolgd
Me
bij
too.
Haar.
Ja.
En I did it my way. Ja, en met kaars en met mooie muziek en met etherische olie. En helemaal mijn feest. Ik heb het niet thuis gedaan, maar op zich een geluk geweest is, want ik heb een spoedoperatie gehad vlak nadien. En dat wist ik niet vooraf.
Nee, voilà.
Maar ik wil maar zeggen van, dat leiderschap nemen... Dat niet iets is dat dan enkel op de business is, maar dan dat je dat op alle terreinen van je leven kunt gaan doen en dat er dan zoveel meer mogelijk blijkt te zijn. Hè?
En het zotte is, bij mij is dat dus omgekeerd gebeurd. Dus ik ben zwanger geraakt van de eerste in 2016, nadat ik dan die twee zwangerschapsverliezen al had meegemaakt. En toen had ik dus nog geen onderneming, werd ik voor de derde keer zwanger, ook weer super spannend. En toen ging ik naar het ziekenhuis... Excuseer, gewoon hier in de buurt, wat iedereen doet, het dichtstbijzijnde ziekenhuis kiezen. Maar op 20 weken werd ik daar rondgeleid en dat was echt... Ik voelde aan alles in mijn lijf, hier beval ik niet. Dus die deuren gaan toe en ik zeg dat ook tegen de Geert, no way. Dit doe ik niet, dat was een rondleiding van... En hier zetten we dan een knipje waarschijnlijk en hier moeten we met uw benen in de beugels en zo. Nog mega ouderwets. En toen ben ik dus ook alles gaan opzoeken, van gynaecoloog veranderd, hypnobirthing gaan doen, alles. En ben ik van mijn eerste in Sint-Vincentius in Antwerpen bevallen. En toen mocht je daar nog met je eigen vroedvrouw komen. Dus ik had eigenlijk een soort van thuisbevalling in het ziekenhuis. Dus er is ook geen gynaecoloog aan te pas gekomen. Geen vroedvrouw van Sint-Vincentius zelf. Die kwam wel eens kijken, maar die zag, dat lukt daar wel.
Ja.
Dus gewoon met mijn eigen vroedvrouw, maar alles nog in het ziekenhuis, omdat dan... Vooral dan Geert dan toch nog, hè, van het eerste thuis, dat vond hem dan toch wat te spannend. En dat is de eerste keer in mijn leven dat ik gevoeld heb, ik mag zelf keuzes maken.
Hmm.
En als ik keuzes maak met mijn buikgevoel, zitten ze mee, ik krijg ook kippenvel nu, zitten ze ook meestal goed. Ik mag nee zeggen tegen de dingen die echt niet goed voelen. En daar heb ik dus voor de eerste keer gevoeld van, kijk eens, als ik echt volg wat ik echt innerlijk wil, dan lukt het als ik zelfs mijn kind ter wereld kan brengen op mijn manier, hoe ik het wil, was een prachtige bevalling.
Hmm.
En dus mijn podcast, de tweede podcast in mijn podcast, gaat daar ook echt over hoe mijn bevallingen, mijn mindset compleet veranderden. En sindsdien heb ik dus echt het gevoel van, ik heb een keuze.
Dus dat is een inwijding.
Ja.
In een heel nieuw veld,
ja,
vol keuzemogelijkheden.
Absoluut. Ja. Precies, ja. Zien denk ik, oké, als ik een kind op mijn manier en dan ook nog en natuurlijk op de wereld kan zetten, dan kan ik alles. Dat is zo'n oergevoel. En dat je zoiets hebt van, ja, oké, nu kan ik alles aan.
Prachtig. Ja. Oh, I love it.
Ja, en dan nog daarna 2 keer nog thuis bevallen. En dat is echt ook wel in Vlaanderen. Oh, enorm veel commentaar op gekregen. Heel veel mensen die boos waren.
Toch bizar. Hoe is dat cultureel zo bepaald? Ja. Dus met in Nederland, ik heb 6 jaar in Nederland gewoond. Ja. Dat is dat heel normaal. Hetzelfde met
begint ook helaas minder te worden.
Ja. Maar goed. Hetzelfde met borstvoeding geven. Ik heb tot 4 jaar borstvoeding gegeven. Prachtig. Dat is ook heel raar. In Spanje is dat heel normaal. Dat eigenlijk, zelfs met onze buurlanden, alles zo anders is.
Al zo verschillend is, hè? Ja.
En dat er al een taboe op zit. Ik vertel dat nu, maar eigenlijk, ik heb er me lang over geschaamd. Hè.
Crazy eigenlijk, hè? Dat is kei natuurlijk. Ja. Maar we gaan wel onze kinderen koemelk geven, dat voor een kalfje bedoeld is. Ja, ik heb daar ook echt een heel specifieke mening over. Dus, maar dat vind ik zo mooi, dat je dan taboe doorbrekend bent op heel veel verschillende vlakken. Hè.
En dat blijkt dus dat blijkt, zo vaak. Hè. Dan, je kunt dat niet isoleren op één terrein.
Klopt.
En dan merk ik dat soms mensen bang zijn van, goh, zeg, als dan eens op klant worden, want ik ben high-end business mentor voor de mensen die dat niet zouden weten, dat ze bang zijn van, goh, ik ga ene set doen op businessvlak en dat gaat effect hebben op heel mijn leven. En als ik dat klopt, dat gaat effect hebben op heel uw leven. En dat maakt het natuurlijk heel spannend. Hè, want heel uw leven wordt geupleveld. En dat betekent loslaten wat niet meer past, nieuwe keuzes maken enzovoort. En dan zijn heel veel mensen bang. Zo van, ja, maar ga ik toch, is it's lonely at the top, hè? Hoe ga jij daarmee om?
Ik vind wel dat dat soms zo is. Het is soms lonely at the top. Ik was er gisteren nog met een bevriende businesscoach, ook in Vlaanderen, nog over bezig. Van, er moet zoiets een high-end mastermind komen. We zijn er al lang over aan het pingpongen. Van, echt met Vlaamse vrouwen die ook allemaal, ik weet niet, meer dan 500k of een miljoen euro omzet of zo draaien. Gewoon omdat je wilt sparren op dat niveau, omdat je wel voelt van, ja, dat is nodig. Hè. Maar anderzijds heb ik nog even goed vriendinnen van in de kleuterschool, nog dezelfde vriendinnen van in de kleuterschool. Is het soms over bepaalde onderwerpen een beetje raar, want ze zien mij natuurlijk ook bezig en af en toe geven ze ook wel eens een opmerking, dat ze dan zo zeggen van, ah, je hebt pas gelanceerd zeker, ah, dat programma kostte 1500 euro, ah, je hebt dat 200 keer verkocht, amai, eens even rekenen. Zeg, daar moeten wij 2 jaar voor werken, hè? Dat je zo toch wel eens, hè? En dat is niet leuk, dat blijft dan zo wel wat in je systeem hangen. Maar uiteindelijk denk ik van, god, er is nog zoveel hetzelfde en er is ook zoveel anders. En ik vind dat helemaal prima, eigenlijk. Ja.
Ja, mensen denken soms, eens dat je die miljoen omzet realiseert, dat er dan een hele nieuwe wereld is, maar dat is niet. Hè?
Nee.
Er verandert eigenlijk...
Nee.
Er is niet heel veel anders en tegelijkertijd ook weer wel.
Ja, je kunt andere keuzes maken. Ja. Dat wel. Ja, je maakt andere keuzes. Je gaat op, in mijn geval, je kiest voor een andere vakantie of je kiest voor andere investeringen of je kiest voor meer... Ja, je gaat sneller iets kopen, hè, een oplossing afkopen, hè, in dat geval.
Dat vind ik een hele belangrijke. Dat merk ik ook van, alles is op te lossen met geld.
Dat,
dat is wat Eelco de Boer ooit zei. En nu merk ik dat van, dat maakt het zoveel gemakkelijker. Dit is een podcast over en voor conscious, niet voor, maar over, of met conscious miljonairs, zo moet ik het zeggen.
Ja.
Dus dat wil zeggen, ik ben niet geïnteresseerd in de dikke villa's en de grote auto's enzovoort. Maar wel in de miljonairsvrouwen die de wereld mooier willen maken. Dus ook voor zichzelf, maar ook voor anderen. Ja. En dat was zoiets wat ik ook tegenkwam bij jou. Jij steunt mooie projecten in Afrika. Kan je daar iets over vertellen?
Ja. Ja, ik steun verschillende projecten over de hele wereld. Dus ik heb ook een project in Nicaragua. Daar wil ik nog heel graag naartoe. Ben ik nog niet geweest. Dat is een La Serenitas surfclub. Dus dat is echt een surfclub voor meisjes. Dus ik heb ook heel bewust gezocht naar welke doelgroep wil ik dan helpen. En dus jonge meisjes die dat ze eigenlijk van de straat halen en dan surfles geven, maar dan zo met een knipoog toch wat voorlichting en educatie meegeven. Hè. Wat daar dan misschien niet altijd mag gezien worden. En in Afrika, waar ik dan natuurlijk al 3 keer ben gaan overwinteren, heb ik nu ook een heel fijn goed doel gevonden. Ubunifu heet het. En het is eigenlijk een art and community center voor lokale kinderen. Die dus letterlijk... Wij wonen daar in een dorpje waar wel wat toerisme is en waar heel mooie huizen staan, maar je slaat de hoek om en daar staan echt dus letterlijke hutjes dat je denkt dat je op een filmset bent. Het is echt dat ik denk van dat dit nog echt kan, is gewoon crazy. Je voelt echt dat je ergens bent, dat een heel ander soort planeet is. En je wil die mensen heel graag helpen, maar hoe dan? Hè? Dus dan denk ik dat het heel fijn is om daar ter plekke een goed doel te zoeken. En ik heb dat in het begin een beetje voorzichtig afgetast, hè? Ook voorzichtig beginnen steunen. En dan, maar nu ondertussen al in totaal 6 maanden op het eiland gewoond. De vrouw achter het initiatief, Nyambura, ook leren kennen. Ik droom er trouwens nu van om haar naar België over te vliegen en haar in mijn podcast eens te interviewen. Dat zou ik fantastisch vinden. Dat ga ik zeker nog doen. En zij heeft zo'n groot hart en heeft nu dus met mijn steun en steun van andere donateurs een compleet nieuw arts en community center kunnen bouwen voor die kinderen in Mararani. Dat is een klein dorpje. En zij gaan daar na school naartoe om knutselwerkjes te maken. Maar er komen ook heel vaak zo residents of arts, mensen die dan eigenlijk hun kunst komen delen met die kinderen. Dus echt helemaal fantastisch. Dus ik steun hen nu geldelijk, maar we hebben hen ook gesteund met onze kleren. Dus we hebben daar bijna al onze kleren achtergelaten, vooral die van de kindjes. En dat vind ik dan zo magisch, dat die kindjes kunnen zien. En mijn zoon vond het moeilijk. Van, mama, jij gaat al mijn t-shirts weggeven. Ik zeg, ja vriend, maar wat doen wij als wij thuiskomen? Ik zeg, ik doe een website open, ik bestel er 20 opnieuw en wij kunnen dat. Hè. Hier kunnen ze dat niet. Er zijn zelfs geen online winkels en er is ook geen geld. Dus ik heb hem dat heel mooi uitgelegd en wij kwamen daaraan, hebben die kleren dan eigenlijk in een hoekje weggezet. Wij wouden daar ook niet aankomen van, zie ons hier met die kleren. Maar uiteindelijk zei Niamboura zelf van, kijk, niet schrikken, ik heb al jullie kleren en die van onze vrienden, want ze hadden er ook gedoneerd, op het dakterras gelegd en ik wil jullie dat toch, allez, of ik wil de kinderen dat toch gunnen, dat ze zelf eigenlijk kunnen uitkiezen. En dan denk ik, hoe zou dat in Vlaanderen zijn als je tegen kinderen zegt, je mocht iets gratis uitkiezen. Ik kan mij voorstellen dat er een beetje wordt, van, ik wil dat t-shirt of, oh, ik wil dat. Die kinderen waren ontzettend respectvol aan het rondkijken. En dus wij zagen letterlijk op dat moment kindjes schoentjes aandoen van onze dochter, een t-shirt aandoen van onze zoon. Magisch. En dan uiteindelijk kwam Niamboura zeggen, dus de eigenares ook, van, ja, ik heb het niet opgestokt, maar ze willen een modeshow doen voor jullie. Oh. Dus die hebben daar nog een modeshow gedaan op dat dakterras. Een van de schoonste momenten in mijn leven, dat was waanzinnig. Hè? Een jongen van 14 met een t-shirt van Geert, zo keistoer, en dan zo een hemd, hè, zo wat stoffen. Van. Ja, dat was echt niet te doen. En ja, toen heb ik echt gevoeld van, ja, dit is waar ik ook dat geld voor wil verdienen, om dan ook kunnen teruggeven. En dat probeer ik aan mijn klanten ook mee te geven. Van, als je veel geld verdient, kun je ook teruggeven.
Tuurlijk.
Door mensen te werk te stellen. Door in België goede in het buitenland projecten te zoeken. Dus,
en
ja, dat
je
is
kinderen.
En mijn kinderen, wat ik die daar heb kunnen meegeven, dat denk ik van, hij heeft letterlijk gezien van, ik vind het moeilijk om mijn t-shirts af te geven, maar daarna heeft hem gezien, oké, die kinderen die kunnen hun t-shirts met gaten in. Dus hij heeft het letterlijk gezien, dat waren echt kapotte t-shirts, verwisselen voor mijn t-shirts, waar mama dan thuis
en
er gewoon
nieuw voor voelen. Maar ja, toch ook dat hij veel gemakkelijker gaat kunnen geven, ja, hè, vanuit overvloed.
Ja. En hij staat dus ook echt op de foto met twee van die mega cute.
Ja, ik heb de foto's gezien, ik vond het fantastisch.
Boys. Ja, dan denk ik echt van, dit is waanzinnig. En ik zei ook tegen Geert van, stel u voor als we dan volgend jaar, of ja, nu uiteindelijk hebben we daar iets gekocht, dus gaan we wel sneller moeten teruggaan ook voor een bouw op te volgen. Ik zei, stel dat we hier komen de volgende keer en we zien een kindje zo volledig in outfit van ons lopen. Dat is toch te cute.
Kun je vragen,
dag erna gebeurde het al. Dus ja, we gingen iets eten met z'n tweetjes. En er kwam zo'n kei-cute kindje aangewandeld, volledig in Zola en in die hun kleertjes. Dus ja, magisch. Daar doe je het
prachtig,
op
voor. Prachtig, absoluut. Ik ben ook benieuwd, dat is een van mijn laatste vragen, hoe dat je dat doet met zo'n drie kleine kinderen, 2 maanden naar Kenia. Ten eerste, hoe doe je dat met school? Want je ziet, ik ben zo ook van alles aan het uitzoeken om met mijn zoon naar het buitenland te gaan, maar je zit met schoolplicht of leerplicht, ik weet niet hoe dat heet. Vanaf 5, ja. Leerplicht. Hoe doe je dat?
Ja, niet gemakkelijk in België, maar blijkbaar nog veel moeilijker in Nederland, want daar hebben ze effectief schoolplicht, wij hebben leerplicht. Dus dat scheelt. Nu, als onderneemster zie ik het niet per se zitten om thuisonderwijs te geven. Ik heb daar ook het geduld niet voor.
Maar je zustent dat je
dat zou ik echt niet zien zitten. Dus dat was al een optie die afviel. Dus ze gaan hier eigenlijk gewoon naar de reguliere school. Een school waar ik soms ook wel wat moeilijkheden ervaar in de zin van dat het een vrij prestatiegerichte school is. Maar er zijn in de buurt gewoon geen methodescholen, dus dat is een beetje nog zoeken. Ik ben ook heel erg zoekend op dat gebied. Maar wat wij doen als we weggaan, is dat we wel een afspraak maken met de school. En dat vind ik eigenlijk al heel fijn, dat ze toestaan. Je hebt eigenlijk verschillende afwezigheidscodes. En de meeste reizende gezinnen krijgen code P in overeenstemming met de school. En dat is de P van persoonlijke reden. Dat er gewoon wordt afgesproken van persoonlijke reden. Wij zien helemaal de voordelen van dat jij naar het buitenland gaat en als er onderwijs voorzien wordt door jezelf of door een internationale school of een juf dat je meeneemt, prima. Maar onze directie heeft wel beslist van, kijk, dat kunnen we eigenlijk niet maken. Ik wil dat signaal niet geven dat dat zomaar kan naar de andere ouders en luxe verzuim en Dus ons hebben ze een code B gegeven en dat is problematisch afwezig. Dus onze kinderen zijn eigenlijk al opgeteld, zeker onze oudste, want die is al 2 jaar of 3 jaar zelfs leerplichtig nu. Dus die heeft al heel veel problematische afwezigheden opgestapeld, maar wij zijn nog nooit opgebeld door het CLB. Mm. We hebben zelf nog nooit een mail gehad. Nu gingen ze blijkbaar wel het doorsturen naar de verificateur van het ministerie van Onderwijs. Maar dan denk ik, ja...
Ik zou dat filmpje van Afrika laten zien.
Ja, bijvoorbeeld dat. Dan denk ik ook van, komt maar eens babbelen. Komt maar eens babbelen. Hoort er maar eens uit dat hij heeft leren vissen van de lokale mensen, dat hij een woordje Swahili spreekt en dat hij zijn kleren heeft gegeven aan de lokale kinderen. Dan denk ik, ja, wat wilt je nog meer? Dus uiteindelijk komen we met de school wel tot een overeenstemming. Maar het is natuurlijk niet gemakkelijk voor hem ook niet om dan die terugslag te maken. In een klas wordt heel veel geautomatiseerd en wordt heel veel gedreumd. Zoals de tafels waar dat hem nu mee bezig is. Hij kan perfecte tafels, maar op zijn manier. Even een beetje denken en zo, en zo. En die linken echt maken, terwijl op school is 7x7 en 8x7. Dus ja, daarom is het soms wel wat zoeken. En ik denk dat wij daar ook nog wel ergens op een gegeven moment een taboe doorbrekende keuze gaan maken, maar we zijn er nog niet uit.
Mm. Ja. En hoe je dat dan als je kinder bent? Want jouw business die loopt verder. Ja. Je bent 2 maanden daar geweest. Ja. Jouw kids, heb je dan een nanny? Of hoe doe je dat dan met onderwijs?
Ja, we hebben telkens een nanny meegenomen, nu al 3 jaar naar Kenia. En dan de jongste is eigenlijk bij de nanny dan overdag. Meestal in de voormiddag. In de namiddag gaan we dan wel leuke dingen doen. Maar in Lamu, in Kenia, waar we nu al 3 jaar overwinterd hebben, hebben we eigenlijk telkens... We hebben het geluk gehad eigenlijk dat we daar vrienden hebben die daar 8 maanden per jaar wonen. Zij is een Vlaamse en hij is vandaar, dus een lokale visser, echt kinder. En dat zij eigenlijk op een gegeven moment zeiden van Nies, ik ga iemand zoeken. Ik ga een kleuterjuf zoeken. Toen waren het nog allemaal kleutertjes. En toen zei ik van, in dat geval, want ze had mij al vaak uitgenodigd, maar ik was er nog nooit op ingegaan. En toen zei ik, ja, in dat geval, als er een schooltje kan gebouwd worden. Dus hebben wij gewoon een lokaal, een klein lokaaltje afgehuurd. En die juf gezorgd dat die onderdak had en dat die daar haar klasje kon oprichten. Dus, en dat doen we nu eigenlijk al 3 jaar, dat zij eigenlijk een juf gaan zoeken, waar wij dan ook betalen. En dan kunnen ze gewoon eigenlijk... Het is geen officiële school dan, hè, maar ze krijgen dan een soort van thuisonderwijs door een officiële juf. Ja. En in Zuid-Afrika en in Curaçao hebben we het dan gedeeltelijk zelf gedaan en gedeeltelijk hulp van de nanny, die toen toevallig ook leerkracht was.
En een nanny van hier?
Ja, die nemen we dan mee van hier. Ja, vinden we het wel fijn. Dus we hebben nu ook al 3 verschillende nannies gehad. Hè. Ook zoiets wat je in het begin bijna niet durft zeggen dat je een nanny hebt. Ik vond dat heel moeilijk, hè, want ik dacht, een nanny is toch alleen maar voor van die rijke shishi-dames die niet naar hun kinderen willen omzien. Hè. Zo die belemmering nog. Maar dan dacht ik van, hallo, ik ga naar het buitenland zonder grootouders, zonder school, zonder opvang, met niks. Als maar we wel... dan constant met z'n vijfjes dan... Een zaligheid. En dan kunnen af en toe, ik weet de eerste keer dat wij een nanny bij hadden, we kwamen dan net uit die hele zware periode van dat zwangerschapsverlies ook en corona en die 3 kinderen zo kort op elkaar. En we waren 3-4 dagen op het eiland en ze zei van, ja, ik ben er nu, hè, dus als je wilt gaan eten met z'n tweetjes, doe maar. Hè. En wij zo... Ah ja, dat kan. Oh, zalig. En dat moment vergeet ik nooit onder de wapperen en de palmbomen. En wij zo, wij kunnen terug een gesprek voeren.
En dat is zo belangrijk, hè?
Ja, heel belangrijk.
Zeker als je natuurlijk een business hebt en emotionele dingen van tijd voor elkaar te hebben, hè?
Absoluut. Zeker weten, ja.
Is er nog iets wat jij de luisteraar wil meegeven, Nies?
Is er nog iets dat ik wil meegeven? Ik denk, sta open voor alle mogelijkheden die op je pad komen. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Dat als je open staat... Om dus bijvoorbeeld meer te leren over hoe word ik een miljonairsvrouw? Of hoe kan ik mijn money mindset aanpakken? Of hoe kan ik ook iemand worden die in het buitenland goede doelen kan steunen? Of sta open, luister. En ga je oor ook te luisteren leggen bij mensen die het al gedaan hebben. Heel belangrijk.
Je zei, dit is nog interessant, ook even nog 1 vraag over wil stellen. Ja. Die money mindset, je zei straks, ik heb een money mindset aangepakt. Hoe heb jij dat gedaan?
Ja, ik heb daar eigenlijk verschillende trajecten rondgevolgd. Ook heel wat boeken rondgelezen. En dat echt... ook met familieopstellingen en zo heb ik ook heel wat rondgewerkt. Vind ik ook fantastisch. Hè, omdat ik wist ook van, het zit ook in het systeem, die schaarste en die van mijn hardwerkende zelfstandige ouders. Dus eigenlijk op die manier aangepakt. Ja, gelezen, familieopstellingen en er echt rondgewerkt. Ja.
Prachtig. Heel erg bedankt en alle goeds voor jou.
Dankjewel, Katrien. Merci.
Laat dit verhaal een inspiratie zijn voor jou om na te denken over hoe jij wil werken en leven. Mogelijk herken je jezelf voor een deel in dit verhaal. Alles begint met een verlangen en het zetten van een concrete stap. Er is zoveel mogelijk, ook voor jou. Vond je dit gesprek interessant? Scroll dan helemaal naar beneden in de lijst op de podcastpagina en schrijf daar je review.
Zo help je me om meer mensen te bereiken. Dank je wel alvast. Heb je graag dat ik met je meedenk op je pad om ook miljonairsvrouw te worden, zodat jij dagelijks joy, ease en abundance ervaart? Vraag dan een gratis strategiesessie met me aan via de link in de show notes.